groot te maken. Amen. Van harte welkom, man.
Dank je wel.
Ga lekker zitten. Zo, ik kan mij niet langer verstoppen. Eerder had ik nog een soort van lessenaar, daar kon ik nog een beetje achterkruipen. En nu is het echt alsof je zo'n tekenfilm zit. Ik probeer me te verstoppen achter zo'n lantaarnpaaltje of wat dan ook. Maar dat werkt hier niet. Dus ik moet daar wel een beetje aan wennen, hoor. Goed, we gaan met elkaar kijken naar Exodus. De kinderen, jullie mogen lekker gaan vieren in jullie kinderdienst. Mooie kleur, mooie kleurplaten maken of andere mooie dingen doen. Bijbelverhalen luisteren. Maak er een fantastisch feest van. Wij gaan met elkaar naar Exodus 33. Sorry, 32. Exodus 32. Zo. Exodus 32. En vanmorgen gaan we kijken naar het verhaal van Mozes. En Mozes, nou, dit valt natuurlijk heel veel verhalen over te vertellen. Want als we kijken naar het volk Israël, ik denk als er een volk is wat zo fantastisch veel wonderen heeft meegemaakt. Wat zulke grootse dingen heeft gezien, dan is het wel het volk Israël. Als ik voor mij probeer te zien hoe God zich ontfermt over zijn volk. Het volk was in slavernij in Egypte. Maar God had een plan, namelijk het volk uit de slavernij halen. Op weg naar de vrijheid, op weg naar het beloofde land. Een land waarin je volledig leert leven vanuit mij. Waarin ik jouw volledige bron ben. Maar er zat wel een weg tussen. En als ik dan kijk wat het volk meemaakt, dan zie ik de plagen. Natuurlijk niet leuk om over te spreken, maar het zegt wel iets over hoe belangrijk God het vindt. Dat jij in die vrijheid van hem komt. Dat jij leert hem te accepteren en omarmen als de bron van je leven. Want dat is het verlangen van onze vader. Als ik dan zie dat ze op een plaats stonden, geen kans meer op konden. En dat God zegt, Mozes, gebruik die staf. Sla op het water en ik zal een weg voor jou banen. Want God wijst jou een weg. Ook als je op dit moment op een plaats bent waarin het leger van de Egyptenaren achter je staat. En een zee voor je is. Je omsloten bent door allerlei situaties die jou vertellen dat het niet meer kan. Dan zegt God, ik baan een weg voor jou. Ik heb mogen ontdekken dat God het krachtigst werkt op het moment dat jij het meest in de meest kansloze situatie bevindt. Waarin jouw kracht niet meer geldt en niet meer is en er gewoon niet meer toe doet. Waarin je alleen nog maar op je knieën kan vallen en kan zeggen, Heer, baan mij een weg. En dit is een van de dingen, maar ook het slaan met diezelfde staf op de rots en er kwam water uit. En het volk genoot van het water wat uit de rots kwam. Het leerde drinken. Het wandelen in de woestijn. Dorstig zijn. Geen eten hebben. En het kwam uit de lucht. Brood kwam uit de lucht. Manna. Wat is dat? En zo zien we eigenlijk in die hele reis door de woestijn heen hoe God continu als een vader of als een adelaar zou je kunnen zeggen boven zijn volk hangt. En kijkt, hoe kan ik zorgen voor mijn volk? Hoe kan ik ze geven wat ze echt nodig hebben? En dan komen we aan in Exodus 32. En ik ga vandaag wel een behoorlijk aantal stukjes lezen. En sommige dingen zal ik ook gewoon noemen, omdat het gewoon niet haalbaar is om alle hoofdstukken te gaan lezen. Maar in Exodus 32, dan gebeurt iets. Er staat bij mij boven, ik lees uit de herziene Statenvertaling, het gouden kalf. En er staat het volgende. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen, bij Aaron, de rechterhand van Mozes. En ze zeiden tegen hem, Aaron, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, Die man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. Aaron die komt eigenlijk tussen twee vuren in te staan. Ergens wil hij graag trouw zijn aan Mozes. Trouw zijn aan de God van Mozes. Trouw zijn aan zijn eigen God. Maar hij voelt de druk van anderen. Hij voelt de druk in dit geval van zichzelf. En hij wordt eigenlijk gedwongen een keuze te maken. Hij laat zich overhalen. Hij laat zich overhalen door wat zijn volk, de mensen die vandaag de dag om jou heen leven, die misschien, waar je misschien een vriendschap mee hebt, of een goede buur van je, of noem maar op, mensen om hem heen, hij liet zich overhalen. En dan laat hij dat gouden kalf maken. En het is bijzonder, want als we daarbij stilstaan, dan zie je eigenlijk dat het volk er helemaal niks van begrepen heeft. Want waar is Mozes? Mozes is op de berg. Hij is op de berg. Wat moet Mozes op de berg, als we met elkaar op reis zijn? Wat doet hij daar zo lang? Waar is hij dan mee bezig dat het zo belangrijk is? Mozes wandelt hier in de kern van zijn roeping. Hij wist, hij is een spreekbuis, hij is een middelaar tussen God en tussen mensen. Hij was de man van het volk, gekozen door God zelf, om de woorden uit het hart van God te halen en ze door te geven aan zijn mensen. Hij leefde in de kern van zijn roeping, die berg opgaan, met God spreken en luisteren wat hij te zeggen heeft. En dat vervolgens meenemen, de berg af, en delen met zijn naasten. Met zijn vrienden. Zijn schoonvader. Kinderen. Buurmannen, buurvrouwen en noem maar op. Hij leefde in de kern van zijn... Maar het volk begreep er niets van. Het volk zegt, waar is hij dan zo lang? Wat is hij dan aan het doen? Heeft hij ons uit Egypte gehaald om dan vervolgens hier tussen die bergen dood te gaan? En hij gaat er vandoor? Ons aan ons lot over te laten? Waar is Mozes? Waar is Mozes? En de Mozes die ze gewoon hadden omarmd als hun leider. Ze hadden gezien hoeveel kracht en autoriteit hij van God kreeg. Dat werd de Mozes. Dat werd die man. Is letterlijk wat er hier in de Bijbel staat. Die Mozes. En je hoort hier de afstand tussen het leiderschap van Mozes en het volk. Waarom? Het duurt lang. Het duurt lang. Duurt lang. Het is moeilijk om te volgen als het lang duurt. Het is moeilijk om te volgen helemaal als je het niet begrijpt. Weet je dat Rob sprak hier vorige week, en ik, Rob Korenva, en ik zei naar de dienst tegen Rob, zeg Rob, 6 jaar geleden heb jij hier gesproken. Het kan ook 7 zijn, maar een hele tijd geleden. Hij zegt, ja, dat klopt ook wel. Ik ben hier eerder. Ik zeg, ja, ik zeg, en ik weet nog waar hij het over had. En zegt, oh, waar heb ik over gesproken? Ik zie je hier nog zo lopen. Hier had je die lessenaar staan en je liep hier heen en weer. En je sprak over wie is de grootste dienaar op deze aarde. We hebben het namelijk heel vaak over leiderschap. Is er misschien nog iemand die denkt, hé, daar komt mij, dat sprak mij aan. Dat sprak mij heel erg aan. Want we praten altijd over leiderschap. En we praten altijd over strek je uit naar. Maar hij had een boodschap die ochtend. Hij zei, wil je een goede leider zijn? Word dan eerst een goede dienaar. En hier zit zo'n krachtige waarheid in. Wil je een goede leider zijn? Word dan eerst een goede dienaar. En ik denk voor ons als gemeente vandaag de dag, er gebeuren mooie dingen in de gemeente. De gemeente groeit ook, veel mensen die langskomen. Dat vraagt ook iets van ons, van onze dienaarschap, van ons leiderschap. Als die tent groter wordt en God gaat mensen brengen, vraagt iets van ons om misschien te gaan staan. Misschien met bevende benen of met bevende broek, zoals Gert-Joop er altijd zegt. Maar te gaan staan en te gaan ontdekken wat God voor jou heeft. Mozes was op de berg en het volk begreep er niets van. Maar als je kijkt naar de gesprekken die Mozes voert met God. Want hij kreeg daar van God de 2 stenen tafelen. Maar op een gegeven moment zegt God van Mozes, hij zegt, ga maar naar beneden. En onderweg kwam de Jozua tegen en samen gingen ze de berg af. En hij kwam beneden en hij dacht van, oh, er is misschien wel een overwinning geboekt. Want ik hoor gejoel, ik hoor geluid, ik hoor gejuich. Er is van alles aan de hand. Maar dan zegt God, nee. Ze hebben een kalf gemaakt. Het duurt te lang. Het duurde ze te lang. Ze hebben een kalf gemaakt en ze hebben gezegd, maak voor ons een God die ons uit het land heeft bevrijd. Maak voor ons een God waarvoor we op de knieën kunnen gaan. Maak van ons een volk zoals al die andere volken. Al die mensen om me heen. Zo wil ik ook zijn. Die volken die gewend zijn om palen in de grond te slaan. Er een beeld van te maken of een gouden, noem maar op. Ik wil ook kunnen knielen voor iets. Ik wil kunnen zeggen, dit is mijn God. Dit is mijn God. En zo zie je dat het volk gaat gewoon terug. Het verwerpt het leiderschap. En het wil zijn zoals de volken daaromheen. En wij geheel anders. Wij mogen heel anders zijn. Wij zijn een volk, en dat gaan we zo zien. Wij zijn een volk die ons onderscheiden omdat God in ons midden is. En Pieter die bracht laat iets in de bidstond een week of 4 geleden. En dat ging hierover en dat bleef bij me hangen. En ik dacht, hier wil ik het vanmorgen over hebben. Het moment tussen Mozes en God. En dat Mozes zegt, toon mij uw glorie. Laat mij toch zien hoe groot u bent. Ik wil zien hoe echt u bent, hoe groot u bent. En in Exodus zien we dan op een gegeven moment dat Mozes die springt eigenlijk tussen God en het volk. En die zegt, o Heer, ze hebben gezondigd, het is waar. Ze hebben domme dingen gedaan. Ze hebben de God die heeft laten zien hoe krachtig en hoe liefdevol die is. Ze hebben u aan de kant, het is waar. Maar dan is het bizar, moet je eens meekijken wat Mozes gaat doen. Dan zegt hij in hoofdstuk 32 vers 13. En moet je even voorstellen, er is een gesprek tussen God en Mozes. En dan is het eigenlijk in dat gesprek alsof God zegt van, oké. Ik doe een stap terug. Mozes, kijk eens wat een bende ze ervan maken. Maar op dat moment gaat Mozes ertussenin staan. En wat doet hij dan? En ik geloof met heel mijn hart dat dit er niet voor niets staat. Weet je, dit is tevens traint God Mozes hier. Want wat doet hij? Hij laat eigenlijk Mozes herhalen de woorden die God als een belofte over zijn volk heeft uitgegoten, uitgesproken. Maar nu doet God een stapje terug, alsof hij afstand neemt. En Mozes een stap vooruit. Maar wacht eens even. En kijk eens wat er in vers 13 staat, hoofdstuk 32. Hij zegt, denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël. Is dat niet een manier waarop God zich vaak openbaart? Ik ben de God van. Uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En het hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij voor eeuwig het in erfbezit hebben. Mozes begint hier de woorden te spreken die God draagt in zijn hart over het volk. Hij traint Mozes en hij helpt Mozes om net zoveel ruimte in zijn hart te maken en te gaan houden van dat volk als God dat doet. En hier zie je wat Mozes doet. Hij herhaalt de woorden van God. En hij zegt, Heer, weet u niet. En op een gegeven moment komt het zo ver dat hij zelf zegt, nou weet je, schrap mij maar uit het boek van het leven, zegt hij. Haal mij er maar uit, als u dit volk maar vergeeft. Wauw, het begint erg te lijken op de rol die Jezus speelt. Vind je niet? Als een middelaar tussen volk en God. Hij zegt, hij geeft eigenlijk hier zijn leven voor dit volk. Hij zegt, haal mij maar uit, dat boek van eeuwig leven. Haal mij maar uit, als dit volk maar vergeeft. Als u maar optrekt. Als u maar optrekt met dit volk. En dan komen we uiteindelijk aan in hoofdstuk 33. En dan gaan we lezen bij vers 12. En hier zien we dat God en Mozes elkaar opnieuw ontmoeten op de berg. Mozes gaat opnieuw die berg op. En God wil neerdalen op die berg om Mozes daar te ontmoeten. En dan staat er in hoofdstuk 33 vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Hij had namelijk eerder tegen Mozes gezegd, oké, ik ga dan niet meer mee, maar ik zal een engel meesturen. Want als ik meega, dan kan ik maar één ding doen vanuit mijn heiligheid. Ik kan dit gewoon niet accepteren, zegt hij. En dan zegt hij, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Maar terwijl u wel gezegd hebt, ik ken jou Mozes bij je naam. En je hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij dan uw weg bekend. Misschien is het jouw hartekreet van deze morgen. Heer, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, toon mij dan uw weg. Geef mij dan die staf. Laat mij dan slaan op dat water. En toon mij toch die weg. Nu dan, vers 13. Als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Heer, blijf u verbinden met het volk. En hij zei, God zeide, moet mijn aangezicht soms meegaan om jou gerust te stellen? En toen zei Mozes tegen God, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, vader? En ik, maar ook uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Doordat wij genade hebben gevonden in uw ogen. Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, Mozes, ook dit woord wat je tot mij spreekt, ook dit woord, ik zal het doen. Ik zal het doen. Ik zal het doen. Want je hebt genade gevonden in mijn ogen en ja, ik ken jou bij jouw naam. Waar beroept Mozes zich op? Mozes komt daar op die berg. De berg die het volk niet durft te beklimmen. Maar Mozes komt daar op de berg om God te ontmoeten. Op basis van wat? Op basis van wat vraagt hij? Heer, laat mij niet alleen. Laat dit volk niet alleen. Op basis van wat? Waar baseert hij zich op? Omdat hij de man was die zich door God wilde laten leiden. En het lef had om te luisteren naar Gods stem en met die staf op het water te slaan. Misschien wel een van de grootste wonderen ooit. Was het op basis van dat, dat hij de berg op durfde te gaan? Was het omdat hij jaren had geleefd met God in de woestijn? En had geleerd om een dienaar te zijn? En nu misschien wel een van de beste van zijn soort was. Was het daarom dat hij op die berg met God mocht spreken? Waarom? Mozes weet heel goed hoe de relatie ligt. Hij komt bij God en hij zegt, als ik genade heb gevonden in uw ogen. Hij beroept zich op de genade. Hij beroept zich op de genade. Hij noemt niks van zichzelf. Geen goed werk. Misschien geen volmaakt werk. Geen leiderschapskwaliteiten of give it a name. Helemaal niks. Hij zegt, als ik genade heb gevonden. Want hij weet dat het kennen van God, het mogen kennen van hem, dat ligt versleuteld in maar één woord. Dat is genade. Dat is genade. En niks anders, maar genade. En dan gaat God overstag, zou je kunnen zeggen. Mozes die herinnert, doet niets anders dan God herinneren aan zijn belofte over hem en over zijn volk. En dan zegt God van, maar ik zal dit doen. Ik zal dit doen. Ik zal dit doen. Want ja, je hebt genade gevonden. En ja, ik ken je bij je naam. En op dat moment, ik weet niet wat Mozes doet, maar ik kan me voorstellen dat hij op zijn knieën valt. En dan klinkt die hart een schreeuw. Dan klinkt die hart een schreeuw. En dan zegt hij in vers 18, toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw glorie, zegt hij. O God, ik wil u nog meer leren kennen. Nog meer van u in mijn leven. Ik wil u beter leren kennen. Omdat ik weet en ik heb geproefd wat het met me doet als ik leef vanuit die genade. Als ik niet een rolletje hoef te spelen. Als ik mezelf niet beter voor hoef te doen. Als ik mij niet hoef te beroepen op mijn leiderschapskwaliteiten. Zal hij waarschijnlijk gedacht hebben. Als hij zich niet hoeft te beroepen op het feit dat hij een volk van miljoenen mocht leiden. Maar hij zei, al die dingen aan de kant. Ik kom op basis van genade. En alleen maar op basis van genade. En God zegt, ik ken je bij je naam. En hij valt op de grond en hij zegt, toon mij, ik wil meer zien. Want dit is, lieve mensen, wat genade doet. Ik wil meer zien van u. Ik wil meer zien van u. Ik wil meer ontdekken. Ik wil niet met mijn voorbeeld in herhaling vallen of zo, maar ik wil het toch nog een keer zeggen. Toen wij bezig waren met die woning, dat we al een andere woning hadden gekocht, maar dat ik zo'n worsteling had in mijn hart, dat ik dacht, dit is niet ons huis. En een paar nachten lag ik ervan wakker, maar we hadden hem gekocht, dat huis. Maar ik voelde dat er iets in mijn hart zat, dat werd onrustig. Want er was een worsteling tussen mijn geloof en het geloof wat God in mijn hart had geplant. Ik was verward. Ik probeerde te ontdekken, Heer, wat is uw geloof in mijn hart en wat is van mijzelf? Wat is wat ik graag wil en wat is van u? Maar ik voelde zo in mijn hart dat God voor ons wilde zorgen. En zich als een vader wilde ontfermen over ons. En ik wist met het huis dat we gekocht hadden, het was eigenlijk, als ik terugkijk, het was eigenlijk als dat Abraham zei, het duurt te lang. Geef mij Hagar maar. Dan zal ik zelf voor een zoon of een dochter zorgen, voor nageslacht. En dat was hier in deze situatie exact hetzelfde. Het duurde te lang. Dus dan nemen we het heft in eigen handen. Maar het gaf zoveel onrust. En er moest nog zoveel geld bovenop en ik wist niet waar het vandaan moest komen. En ik lag er 's nachts wakker van. De energie was nul. Ik wist niet waar ik het vandaan moest halen. En mensen zeggen dan, oh, maar je kunt die vraag en die halen. Zelfs daar geen kracht meer voor. Maar ik voelde in mijn hart, dat was iets in mijn hart geplant. Ik zal voor jou zorgen. Ik baan de weg voor jou. En toen ik er 2 nachten van wakker lag, en ik die middag thuis kwam van mijn werk, en ik schreeuwde uit naar mijn vader, niet toon mij uw heerlijkheid, maar toon mij uw vaderschap. Want ik kan niet die vader zijn die ik graag wil zijn. Maar toont u het en laat u het zien. En ken mij bij naam. Dat 's avonds een appje ging. Er komt daar en daar een huis vrij. En als ik dan zie dat we er niks aan hebben hoeven doen. Helemaal niks. Geen euro in hoeven investeren. We zijn in een warm bad gelegd. Dan denk ik, dat is genade. Ik kon niet komen om te zeggen van, Heer, ik doe dit in de kerk. Soms mag ik spreken of ik mag hier of ik mag daar. Wordt er niet een keer tijd voor wat anders. Ik had niks. En jullie hebben niets om je op te laten voorstaan bij God. Je staat allemaal met lege handen voor zijn troon. Maar op basis van genade mag jij die berg op. En Gods aangezicht zoeken. En verlangen. En dromen. En aan zijn voeten zijn. En zeggen, Heer, ik denk dat dit het beste is voor mij. Maar laat zien wat beter is voor mij. En als je daar bent, gaat God geloof in je hart geven. Voor dingen die je in je leven wilt doen. Dat doet hij daar op die berg. Niet op een andere plaats, op die berg. Op die berg. Op die berg. En dan zie je het gesprek tussen Mozes en tussen God. En dan is het net alsof God iets voor hem achterhoudt. Want het is tenslotte het Oude Testament. En we lezen straks ook, het is een beperkte heerlijkheid. Die rust op die wet, op die 10 geboden. Het is een fantastisch mooie wet. Het is een ware wet. En er zal nooit iets aan afgedaan worden. Maar God heeft een beter plan. Maar het is net door die vraag van Mozes. Alsof hij het uit het hart van zijn vader trekt. Als ik soms voor de klas sta, dan heb ik soms groepen die kijken me aan. Die denken, boring, wat een. Ik heb daar geen zin in. Of het is maandagmorgen. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Kunnen we niet gewoon wat anders doen? Hè, als ik een stuk sta uit te leggen. Maar ik had laatst dat ik een groep, en het was lang geleden dat ik zo'n groep had, die trok het gewoon helemaal uit me. Ik begon uit te leggen en ze begonnen vragen. En nog meer vragen en nog meer vragen. Ik denk, nou, het is maandagmorgen, die gasten die gaan keihard. En ze bleven maar vragen en maar vragen. En wat ontstaat er bij mij? Een neiging om meer te gaan vertellen. Meer te gaan vertellen. Hé, maar jullie vragen, ik ga je meer laten zien dan. Ik ga je de diepte in meenemen. Ik ga je leren inzicht te krijgen in deze materie. En Mozes valt op zijn knieën en hij zegt, toon mij dan uw heerlijkheid. En hij trekt het als ware op uit Gods hart. En dan zegt God, ik zal je wat laten zien. En God gaat Mozes hier wat laten zien. Laten we eens verder lezen. Vers 18, toon mij uw glorie. En vers 19... Dan zegt God het volgende. Hij zegt, maar ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten gaan komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal en wil zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En dan gaat hij verder. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Wat is dat voor een vraag? Heer, ik wil u zien. Weet wat je vraagt. Gods grootheid en Gods heerlijkheid, Gods glorie is zo machtig. Zo machtig dat God zelf zegt, je kunt me helemaal niet zo aankijken. Zo, met zoveel kracht en heiligheid word je dan geconfronteerd. Maar dan gebeurt het, vers 21. En ik zei het al, het is alsof Mozes het uit het hart van God trekt. Vers 21. En dan zegt God, oké, Mozes, oké. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan. Hey Mozes, wil je mijn heerlijkheid zien? Lieve mensen, wil je zijn heerlijkheid zien? Verlang je daarna om meer van hem te zien? Om meer te ontdekken, om te gaan mogen genieten van wie hij is? Van zijn goedheid, zijn liefde, zijn trouw en hoe die betrokken wil zijn in jouw leven? Dan zegt God, daar is een plaats voor. En hij wijst naar de rots. Hij zegt, er is een plaats om mij te kunnen zien. En hij wijst naar de rots. Hij wijst naar de rots. Zie, hier is een plaats bij mij. Waar u op de rots moet gaan staan. Wil je mij kunnen zien zoals ik werkelijk ben? Ga dan staan op de rots. Ga staan op die rots. En dan zegt God, en het zal gebeuren als mijn heerlijkheid, als mijn glorie aan je voorbij trekt. Dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten. En u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. Het zal gebeuren dat als ik voorbij ga, dat ik jouw plaats in die rots. In die rots. In die rots. Wie is hier de rots? Zijn naam is Jezus Christus. Het is een beeld wat toewijst naar het evangelie. Naar wat bij de grondlegging van deze wereld al is bepaald. Efeze zegt bijvoorbeeld, bij de grondlegging van deze wereld heb ik een volk uitverkoren in mijn Zoon. Die uitverkiezing is in hem. Het feit dat je naar hem toe mag gaan, het feit dat je die berg op mag gaan, is omdat je geplaatst bent in hem en niet anders. Geen enkele andere reden volstaat. En dan is het Gods hand die zegt, ik zal jou plaatsen in die kloof. Ik zal jouzelf plaatsen in die kloof. In de rots en ik zal je bedekken met mijn hand. De hand van bescherming. Want hij wil voor je zorgen. En hier is het verlangen van God. Niet alleen het verlangen van Mozes. En ik geloof dat het verlangen van God nog vele malen groter is. Welk verlangen? Om zichzelf te laten zien aan jou. Man. Om te laten zien hoe fantastisch die jou vindt. Hoe blij die met je is. Hoe die klaar staat om je te zegenen. Hoe die klaar staat om betrokken te zijn in huwelijken. Voor heling. In vriendschappen voor heling. In welke vorm dan ook. Hij is degene die zegent. En waar hij komt, is leven. Waar zijn woorden klinken, daar is leven. Waar zijn geest zich verbindt aan het woord, daar ontstaat leven. Dit is onze Vader, die jou heeft geplaatst in de rots. Het is het verlangen om zichzelf aan jou en aan mij te tonen. Ik plaats jou in de rots. Als Jezus zit met zijn discipelen en hij stelt de vraag, wie denken jullie dat ik ben? Of eigenlijk zegt hij eerst, wat denken jullie wie het volk vindt? Wat denk je wat zij denken wie ik ben? Wat horen jullie ze zeggen onderling? Wat hoor je als je je oor te luisteren legt? Wat zeggen ze over mij? Hoe wordt er over mij gesproken? En nadat hij die antwoorden krijgt, nou misschien Elia of noem maar op, en dan zegt hij, oké, maar jij dan? Hoe kijk jij naar mij? Wie ben ik voor jou? Wie ben ik voor jou? En dan is het Petrus die opstaat en die zegt, u bent Jezus Christus. U bent die Messias. U bent het, daar waar de hele wereld naar hunkert, naar verlangt, waar wij al zo lang naar uitzien. We hebben hem gevonden. U bent het, Heer. En wat zegt hij? Vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Het is een openbaring in het hart van Gods geest zelf. Die het openbaart in het hart van Petrus. En dan gaat hij spreken over de rots en dan legt hij uit dat hij die rots is. En maar ook dat Petrus een rots is bovenop die rots. Zo zijn we allemaal. Een stukje rots geplaatst op de rots. Filip, vanmorgen heb ik nog gezegd tegen je, je bent een stukje rots op de grote rots. Maar dat is een waarheid. We worden gebouwd op die rots. En we mogen een plaats nemen zoals God tegen Mozes zegt. Wil je mij zien, ga dan staan op de rots. En dan gaat het niet om dat je je handen uit je mouwen steekt en zegt, nou wat kan ik hier doen in de gemeente? Maar het gaat erom dat je weet dat je gefundeerd bent, geplaatst bent, geschapen bent om op die rots te staan, zelfs in die rots. En vanuit daar iets van God te mogen zien. En te gaan ontdekken en te gaan wandelen wie hij is. En ontdekken wie hij is en met hem te gaan wandelen. In hetzelfde stuk zegt hij ook, de poorten van het dodenrijk zullen het niet overweldigen. Als wij staan op de rots en wij leren dag in dag uit, nou niet te wandelen op de rots, maar te staan, gefundeerd te zijn op die rots, dan zullen de leugens van de duisternis geen vat op je hebben. Ze kunnen je in verwarring brengen, ze kunnen het je moeilijk maken, je kunt er een tijd mee worstelen, maar uiteindelijk zal er overwinning zijn. Want de poorten van de hel zullen het niet verslaan. Ik bouw mijn gemeente op de rots, zegt Jezus. Mijn kerk, mijn volk op de rots en de poorten van het dodenrijk zullen het niet verslaan. Zullen het niet overwinnen. Er is een plaats in jouw leven waar je veilig bent. Een plaats om Gods stem te verstaan. Een plaats waarin je je geliefd voelt. Waarin je waardering van God in jouw hart kunt voelen. Een plaats waar je onaantastbaar bent. En wat het leven je ook brengt. In welke moeilijke situaties je ook terechtkomt. Er is een plaats waar je eeuwigheidswaarde hebt. Op de rots, in de rots. Een plaats waar je nooit verliest. Waar je een overwinnaar bent. Waar je leert te regeren over welke situatie dan ook. Ik wil je graag meenemen naar 2 Korinthe 3. Als we verder lezen in Exodus, dan zien we dat Mozes op een gegeven moment krijgt hij nieuwe stenen tafelen. En hij praat met God. Hij is daar 40 dagen en 40 nachten. En dat staat allemaal in Exodus. Maar ik zei al, we kunnen niet alles gaan lezen. Maar dat staat in Exodus hoofdstuk 33. Dus als je dat zou willen nalezen, dan kun je dat gerust doen. Maar dan is Mozes een lange tijd met God. En gelukkig roept het volk niet meer, duurt lang. Duurt lang. Ken je dat? Duurt lang. En ik raak nu zelf een beetje de weg kwijt. Ik ben aan het praten en aan het bladeren tegelijk. Daar ben ik toch echt een man voor, hoor. Dat gaat niet lukken. Dus ik moet één ding tegelijk doen. Maar dan zien we daar staan, dan zien we eigenlijk dat Paulus, als hij met de Korintiërs praat, dan komt hij terug op die ontmoeting die Mozes op die berg had. En dan komt Mozes van die berg af en wat is er met hem gebeurd? Zijn gezicht schijnt. Hij had het zelf helemaal niet in de gaten. Maar de heerlijkheid van God was te zien aan zijn gezicht. Mozes die riep, toon mij toch uw glorie. Zijn gezicht schijnt. En de mensen zeggen, wow, wat is hier aan de hand? Wat is er met jou? En wat doet hij dan? Als hij met de mensen praat, doet hij een bedekking. Doet hij iets over zijn gezicht heen, zodat mensen niet worden geconfronteerd met die heerlijkheid van God, die zo krachtig is. Als God tot je hart spreekt, is dat zo krachtig. En probeer dat misschien weg te drukken, maar doe het niet. Geef God de ruimte om tot je hart te spreken. Geef hem die ruimte. En dan zien we eigenlijk in 2 Korinthe 3, dan lezen we eigenlijk, dat eerst zegt hij van, weet je, er is iets moois. Die stenen tafelen waren volmaakt en die zijn nog steeds volmaakt. Ze kwamen met een bepaalde mate van heerlijkheid. Maar wat nu komt, komt met nog veel meer glorie. Niet meer de letter, maar de geest, zegt hij. Niet meer de letter, maar de geest. Die 10 geboden die Mozes naar het volk toebracht, die wil God nu graag in je hart leggen. Niet meer van buitenaf, maar van binnenuit. En dan legt hij uit van, weet je, die wet is zo goed, zegt hij. Die kwam al met zo mooie, zoveel heerlijkheid en zoveel glorie. Maar dit is vele malen mooier. In vers 8 zegt hij bijvoorbeeld, hoeveel te meer, 2 Korinthe 3 vers 8, zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Waarom zegt hij dat? Omdat hij in vers 7 dit zegt. Als nu de bediening van de dood gaat over de wet. De bediening van de dood. Met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was. Zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden. Vanwege zijn heerlijkheid. Hoeveel, hoewel die teniet gedaan zou worden. En dan gaat hij verder en dan zegt hij. Hoe groot denk je dan wel niet dat deze heerlijkheid is? Deze heerlijkheid. God vraagt niet van jou om je aan allerlei wetten en regels te houden. En als ik met mensen praat over God, dan is vaak het eerste ding, ben jij streng gelovig? Ik zeg nee, ik ben blij gelovig, ik ben vrij gelovig, ik ben happy gelovig. Ik ken dat niet en ik wil dat ook niet kennen. Ik heb er lang in geleefd, maar ik wil het niet meer. Want als God het in je hart gaat doen, komt het van binnenuit. Maar hij kan dat alleen maar doen als je ervoor kiest om die berg te beklimmen en hem gaat zien. En als je onderaan die berg wil staan en alleen maar wil leven vanuit de regel, dan zal God altijd op een afstand blijven. Zul je hem nooit gaan zien zoals hij gezien wil worden. Want hij wil dat je die berg opkomt. Hij wil dat die sluier afgaat. Kijk maar eens in 2 Korinthe 3. Dan staat er in vers 14, maar hun gedachten gaan over het volk Israël werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking die Mozes voor zijn gezicht deed, bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen, die bedekking wordt pas weggedaan in de rots, in Christus. Daar wordt die weggedaan. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op het hart. Want het maakt aanspraak op jouw vlees. Het maakt aanspraak op jouw trots. En wat jij wel niet kan. Het maakt aanspraak op jou. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is freedom. Wauw. Daar is vrijheid. Daar gaat iets uit het hart van God in jouw hart stromen. Wat jou zelfvertrouwen geeft. Geen trots, maar zelfvertrouwen. En die put je uit de bron van Gods vaderhart. Jij bent oké. Jij bent van mij. Jij bent geliefd. Ik wil je zoals je bent. Ook je tekortkomen. Hey, vergeet niet dat ik jouw maker ben. Ook van je tekortkomen. Weet je nog? En dan gaat hij verder in vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid, de glorie van de Heer, als in een spiegel mogen aanschouwen. Wij worden van gedaante veranderd. Naar Gods scheppingsorde zou ik hier willen zeggen. Naar zijn beeld, want is de mens daar niet in geschapen? Wij gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat doen wij niet zelf. De Bijbel is daar enorm duidelijk over. Dat doe je niet zelf. Jij kunt jezelf niet veranderen. En ik weet nog als jonge christen, nog steeds is dat een ding hoor, voor iedereen, dat ik dat zo niet kon begrijpen. Ik doe het niet zelf. Ik was zo gericht op de prestatie. Het zat zo in mijn DNA. Ik wil presteren. Ik wil goed zijn. Ik wil dat ik gezien word door wat ik doe. Hoe ik met de dingen omga. Dat zit er zo ingebakken. En dan gaan we het opeens hebben over relatie. Over alleen maar met God zijn. Dat je bestemming is. Dan dacht ik, boring. Ik wil wat kunnen doen. Ik wil wat kunnen neerzetten. Ik wil ergens voor gaan. Ik wil ergens naar streven. Ik wil doelen hier, doelen. Omdat ik prestatiegericht was. In plaats van relatiegericht. Maar God is een God van de relatie. Die zegt, kom maar, zegt hij, kom maar. Kom maar dichter bij mij. En leer te ontdekken wie ik ben. Het gaat mij niet om jouw prestaties, maar het gaat mij om de relatie. En dan is het de geest van de Heer die jou gaat veranderen. Ik zat gisteren, en ik ga zo afsluiten, zat ik met mijn kids, zat ik Mees Kees te kijken. Wie kent dat? Hey! Als je hem nog niet kent, fantastisch. He, ook als je opa en oma bent en je hebt de kids een keer op bezoek. Mees Kees, Netflix, Videoland of wat je ook maar hebt. Mees Kees, hartstikke leuk. Maar, dat is niet de kern van de boodschap natuurlijk. Maar ik zat te eten en ik dacht van, nou, ik moet ook, want we eten dan een patatje met elkaar vaak op zaterdagavond. Ik dacht van, nou, ik moet een beetje gezond eten, want de hele week al niet zo gezond gegeten. Dus ik had wat tomaatjes erbij gedaan, ik had een avocado, zag ik liggen. Nou, ik doe er ook even bij, goede combi, avocado en patat, yeah. Maar je weet, avocado, er zit heel veel olie in, dus dat glijdt dan van je bord af. Dus ik druk mijn vork in zo'n hard patatje, die plop, die schiet van mijn bord af. Ik denk, nou, die pak ik even op met mijn vork, bord scheef, roep. En een paar stukjes van die avocado op mijn prachtige witte trui. Oh, ik denk, ik had er nog niet eens een dag aan. Hè. Ik weet niet wat het is, maar ik smeer altijd zo. Mijn vrouw zegt altijd, we moeten niet met de kinderen voor de tv gaan zitten. Ik denk altijd, nee, laat het inderdaad over de kinderen hebben. Ik smeer vaak nog veel meer. Maar ik had dus dat avocado, dat rolde zo heel mooi, zo hup naar beneden en zo'n leuk streepje. Ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik had de vaatdoek daar liggen, checken. Dat heb ik wel geleerd, even checken of de vaatdoek schoon is. Ja, dus ik pak die vaatdoek en ik begin lekker te boenen. En ik kijk nog eens, denk, wow. Ik denk, die vlek is alleen maar groter geworden. Maar weet je dat de wet zo werkt? De wet houdt jou die spiegel voor. En die laat jou zien wat jouw tekortkomingen zijn. En wat ga je doen? Je gaat zitten boenen. Je gaat zitten poetsen. Weg die vlekken, beter voordoen. Maar wat gebeurt er, is het jou opgevallen als je probeert je eigen geduld, eigen ongeduld in geduld om te vormen? Is het jou opgevallen als je je eigen zondige patronen probeert om te vormen? Want iedereen heeft zo zijn kwetsbaarheden. Hoe gigantisch geestelijk je er ook uitziet. We hebben allemaal onze kwetsbaarheden. We hebben allemaal minimaal wel één punt waar we heel kwetsbaar zijn. Minimaal één. Ik denk wel meer, maar ik zet vanmorgen voorzichtig in. Minimaal één. Wat gaan we daar doen? We gaan zitten boenen. Boenen. Weg met die vlek. Zo kan ik niet voor God. Dat kan niet. Ook naar de anderen toe. Nee, dat kan niet, joh. Dat kan niet. Nee. Dus ik ben oké. Okay. Weet je, hey, check mij. Hey, trek gewoon even andere trui aan. Pas in de wasmachine. Of zelf. Maar wat er gebeurt op het moment dat ik ga poetsen, wordt het probleem alleen maar groter. En dit is de kern van de wet. Hij zet jou aan het werk. Hup, mouwen opstropen. Beter mijn best doen. Is de wet slecht? Poh, echt niet. Hij is volmaakt. Hij is prachtig, want hij vertaalt wat in Gods hart leeft. Maar het is niet meer de bediening waar jij, niet meer de bedeling waar je onder leeft. Je leeft onder het Nieuwe Testament. Je bent een bergbeklimmer. En misschien heb je nog nooit een berg beklommen, maar je bent een berg beklimmen. Je mag het althans zijn. Die berg op zoek naar het aangezicht van God. Op zoek naar wie hij is. Toon mij meer van u. En als dan die genade gaat stromen, dan gaat er iets in jou veranderen. En dan is het de geest die het doet. Niet langer jij, geen poetsessies meer, maar het is de geest die het doet. En jij mag gewoon onderweg die berg op, mag je gewoon accepteren dat je gewoon vol tekortkomingen zit. Dat je geneigd bent om je Facebook-face op te zetten of je noem maar op. Dat het allemaal natuurlijke neigingen zijn. Is oké. Dat doen we allemaal. Die neiging hebben we allemaal. Als je maar blijft klimmen. Als je maar blijft opgaan. Want daar ligt je sleutel. Daar ligt die verandering. Daar ligt de sleutel. En de poorten van het dodenrijk zullen het niet overwinnen. Dat betekent dat de kerk overwint. Weet je dat de kerk wereldwijd, er is zo'n groei gaande in het koninkrijk van God. Daar waar de verdrukking zo hard is, komen steeds meer verhalen naar buiten. Dat er zoveel groei is. De kerk is onoverwinnelijk. Niet om die personen, maar omdat die vaststaat op een rots. Jezus Christus. Als jij mag vanmorgen weten, jouw plaats in de rots is. En dat je op basis van genade, op basis van je plaats in de rots, mag gaan, op zoek mag gaan naar God. Betrekken maar, ga maar de eerste eenvoudige stappen maken als dit nieuw voor je is. Heb je een issue? Vind je iets moeilijk in je leven? Leg het maar gewoon eens aan hem voor. En vraag me dus, Heer, kom daarin. Kom en doe iets in deze situatie. Ik kan het niet, of wat het ook maar is. Nodig hem maar uit. Nodig God maar uit in je leven. Ik wil graag afsluiten met gebed. Vader, wat is het altijd heerlijk, Heer, om hierover te mogen spreken. Want het gaat zo niet over ons. Het gaat zo niet over ons, Heer. En als ik kijk naar de liederen van vanmorgen, die gaan zo over u. Die zijn zo gericht, Heer, om gewoon u te zien, Heer. En het klinkt soms zo bijna dwaas als het onbekend voor ons is om met u te spreken. Of kennen we het helemaal niet? En dan staat daar zo iemand op dat podium die vertelt hoe het is om met God te spreken. Maar ik worstel ook. Ik worstel ook, Heer, maar ik wil zo uw aangezicht zoeken. En het is mijn verlangen, Heer, dat we als gemeente opgaan. Heer, en we gaan niet op als u wijkt uit ons midden. Maar ik weet wel, Heer, dat als we uw woord gebruiken, dat we mogen zeggen, wij zijn een gemeente, geworteld in genade. En op basis van genade, Heer, wees welkom in ons midden. Ik wil bidden, Heer, voor het hart wat worstelt. Ik wil bidden, Heer, voor het hart wat wegkwijnt, omdat het zichzelf veroordeelt. Omdat het zichzelf continu vertelt, ik ben niet goed genoeg. Ik wil bidden, Heer, voor het hart wat twijfel is. Voor het hart wat zoekende is. Heer, ik wil zo al onze harten, of ze nu vol zijn van geloof, of vol zijn van twijfel, Heer, neem ons aan zoals wij zijn. Neem ons aan zoals wij zijn. Kijk door uw Zoon naar ons. Neem ons aan. Bemoeit u zich, Heer, met de dingen die we moeilijk vinden. Die we lastig vinden. Met de struggles in het leven. Heer, kom tot ons hart. Kom tot ons hart. Help ons de verharding los te laten. Help ons om onze ogen te openen. Heer, want het geloof is afkomstig van u. Geef geloof, Heer, waar het nodig is. Heer, als mensen op dit moment voor het water staan. En de staf is niet langer in hun handen. Ze hebben niet langer in de gaten dat God geeft jou een staf. Om te spreken tot het water. Om te spreken tot de plaats waar er geen doorgang meer is. Heer, doe geloof op een reis in ons hart. Heer, ik kan wel uren doorbidden, Heer. Maar ik wil alleen maar vragen, Heer, toon ons uw glorie. Geef ons meer van uw geloof. Geef ons meer van uw karakter. Geef ons meer, Heer, van wie u bent. Verander ons, Heer, van heerlijkheid naar heerlijkheid. Heer, we nemen niet genoeg met regels, voorschriften. Heer, wij willen u. Wij willen het hart. Wij willen u, Vader. Gemeente, zullen we gaan staan. Vader, als we gaan zingen, open de harten waar ze nog gesloten zijn. Heer, doe de harten jubelen en juichen. Zet uw vrijheid. Wat u zegt, waar de geest is, daar is vrijheid. Zet het vrij, Heer, in onze harten. En doe wat niemand anders kan doen.